Welkom bij een nieuwe aflevering van de Movement Matters podcast. Een podcast waarin we onderzoeken en bespreken hoe de meest exclusieve industrie inclusief probeert te worden. Vandaag de gast, een Nederlands model, presentatrice en ondernemer. Ze won in 2008 Holland's Next Top Model. Je kan haar ook kennen van Expeditie Robinson, De Verraders, The Masked Singer. En nu als presentatrice van Holland's Next Top Model. Waar wij elkaar ook hebben leren kennen. Ik heb vandaag de gast Loïse Lamers.
Hallo, maar 2008 kan niet, hè?
Nee, wanneer was het dan?
2008 is al 15 jaar geleden, toch?
Oh mijn god, 2015,
seizoen 8. Heel goed.
Oh my god, ik heb een fout gemaakt.
Ja.
Sorry, Loïse.
Is niet erg. Ik denk, ga ik er tussenin zitten, maar ik zit altijd overal tussenin.
Gelukkig, nee, doe maar. Alles wat je straks hoort, okay. Van de fact-check nodig, hè?
Nee, 2015, dat cycle 8.
Ah, ja. Hoe was dat toen?
Waanzinnig.
Ja?
Ja, ik heb echt... Ik krijg er ook bijna weer een smile van als ik terugdenk aan, aan Holland's Next Topmodel. In ieder geval de eerste keer dat ik meedeed. Was echt waanzinnig.
Had je modellenervaring daarvoor?
Nee, niks.
Hoe kwam je erbij om hiervoor op te geven?
Nou, ik ben ooit... ook door mijn hele hormoonbehandeling en dat soort dingen. En ik hield gewoon echt heel erg van slecht eten. Ben ik ooit 25 kilo zwaarder geweest. Vanaf mijn 14e denk ik tot mijn 18e. Mm-hmm. En toen heb ik mijn 18e operatie gehad. Ik ben natuurlijk transgender, dus hè, de geslachtsveranderende operatie. En daarna dacht ik echt bij mezelf, ik wil blij zijn in mijn eigen lijf. Want ik heb nu het lijf wat bij me hoort en ik wil blij zijn. En toen ben ik dus gaan afvallen en op een gegeven moment werkte ik in een kapperszaak. En toen liep ik op straat, toen ik in de pauze eten ging halen. En toen, ken je dat nog van Paul, hoe heet dat, Paul Fischer?
I
can make you a supermodel.
Zeker.
Ja, dus toen werd ik gescout op straat. Toen dacht ik in één keer. Hè? Hoe, maar ik? En toen dacht ik in één keer bij mezelf. Mijn zusje wilde vroeger altijd mee naar Holland's Next Topmodel. Daar keek ik met mijn moeder altijd naar. Toen dacht ik in één keer bij mezelf. Laat ik het gewoon eens een keer proberen. Gewoon even gekkig doen.
Wat, en, ja. En opgeven en meteen
en door.
Geselecteerd.
Ja, ja, ja.
Heb je het idee, als je nu, want je bent nu ook werkzaam natuurlijk als model.
Ja.
Heb je het idee dat reality modellen shows overeenkomen met het echte modellenwerk buiten zo'n show?
Nou, ik denk, ja, ik vind het altijd lastig. Het is natuurlijk gebaseerd op iets van modellen wat we kennen. Dus er zit echt wel een kern van waarheid in. Daarnaast blijft het natuurlijk ook gewoon een reality en hoe je mensen met elkaar ziet. Dus ik kan wel zeggen dat er een overlap in zit. Alleen denk dat de modellenwereld soms nog harder is dan wat je op tv ziet.
Ja, ervaar je een harde kant in de modellen?
Nou kijk, de tijden dat ik Holland's Next Top Model zelf heb meegedaan. En we hebben natuurlijk nu ook samen afgelopen seizoen echt een heel mooi inclusief seizoen kunnen maken.
Zeker.
Ik denk dat jij ook weet dat wat we nu gemaakt hebben echt nog een soort van beeld is wat we heel graag zouden willen zien, maar waar we nog niet zijn.
Exact.
Ja. En mijn tijd dat ik er zelf in meedeed, was het echt nog wel heel erg ook echt op gewicht en dun zijn. En ik kom nog net een beetje uit de oudere garde van echt het standaard wat we kennen. Van iedereen moet maatje 32 zijn. En dus dat vond ik soms nog wel eens harder. Want op tv ging het natuurlijk ook, hè, om de verhalen van de mensen en de reality in de zin van wie ben je als persoon? En exact. Dat doet het... Als ik op casting kom, doet het er niet per se toe wie ik ben. Maar gewoon, wat kunnen we je aantrekken? Is je huid goed verzorgd? Kloppen je maten?
Exact.
En dat vond ik toen wel veel harder, ja, dan wat ik meemaakte tijdens de show.
En voelde je die druk ook van binnenuit? Of was dat een
mega
druk die op je... Oh ja?
Ja.
Hoe ervaarde je die druk?
Nou, ik ben echt een beetje een pitbull. Dus als ik iets wil, dan ga ik er echt voor. En dan doe ik ook alles. En dan denk ik eigenlijk niet meer... word ik er zelf nog gelukkig van? Of hè, het is, ik weet wat ik moet doen. En ik moet zien dat ik daar kom. Ik ben zeker slank. Ik ben zeker dun. Maar nogmaals, in mijn tijd was het dus echt... Hè, met de centimeter, ik weet niet... Is het nog steeds eigenlijk echt zo? Ik zit zelf niet bij een bureau.
Ja, wel. Bij ons niet. Wij zijn notorious known...
Ja.
Dat we niet naar mate toe werken.
Nee.
Maar inderdaad, we moeten in ons contract met de agencies waarmee we in het buitenland werken, zeggen we dat dat dus niet mag. Modellen mogen niet gewogen worden, niet gemeten worden. Maar dat is nog steeds
normaal. Dat had ik dus toen ook wel, maar het is nog steeds zo.
Ja.
En ik wist gewoon op een gegeven moment dat ik op 2 centimeter bleef hangen, bijvoorbeeld van mijn taille, dat ik daar niet onder kwam. Hmm. En dan ga ik in een soort overdrive, want ik wil het en ik moet ervoor vechten. En ik wist na Holland's Next Topmodel dat ik dit werk wilde doen, want ik vond het echt een hele bijzondere job. Ik vond het modellenwerk zo bijzonder om te kunnen doen. En daar ben ik gewoon heel hard voor gegaan en daar heb ik heel veel druk op gelegd. Want als ik die 2 centimeter, die ik de ene dag misschien wel had en de andere dag een keer niet, dat kon maken hoe ik die dag in mijn vel zat.
Wat heel ongezond klinkt.
Dat was ook heel ongezond, ja.
En hoe heb je dat omgedraaid naar een gezonde relatie met je lichaam en modellenwerk?
Dat heeft wel even geduurd, hoor. Het was vooral omdat ik wist dat toen ik begon met dit alles, dat ik echt de high fashion in wilde. Ik wilde echt de shows doen. Ik wilde echt Vogue doen. Ik wilde echt editorial. Ik wilde echt hoog. Iets wat voor heel weinig mensen is weggelegd. Maar ik wilde het doen. Ik wilde het proberen, ongeacht of ik het wel of niet zou kunnen. Ik wilde het doen. En ik denk dat ik daar 4 jaar heel hard voor ben gegaan. En toen op een gegeven moment dacht ik echt bij mezelf. Toen ging ik echt merken dat mijn eten niet meer klopte. En
te weinig at.
Nou, echt veel te weinig. Ja. Dat ik echt obsessief ging sporten. En ja. Toen dacht ik wel bij mezelf, dit is niet zo leuk. En voor mij een soort van echte trigger was ook toen ik uiteindelijk naar Antwerpen moest, naar een nieuw bureau. Want daar word je dan aan gekoppeld. En toen ging ik naar het bureau toe. En ik was echt graadje mager. Ik was op wat ik nu heb, denk ik, nog bijna 10 kilo lichter.
En duidelijk zijn, je bent heel lang en slank.
Ik ben heel lang en slank.
Dus 10 kilo hieraf, ja. Ja, ja, ja. Zou niet gezond zijn.
Nee, was zeker niet gezond. Nee. Maar ik wilde dit, dus ik ging ervoor.
Ja.
En ik had toen mijn moeder mee, want we wilden daarna lekker Antwerpen in. En normaal neem ik eigenlijk mijn moeder nooit mee een deur binnen bij een modellenbureau. Maar we zaten in de wachtkamer, die vrouw nam mijn moeder ook mee. En we liepen samen binnen. En ik zat bij dat bureau en er zat een man, maar echt heel vol in een stoel. En ik kwam binnenlopen en hij zei, what are you doing here? Well, I had an appointment today for casting, scouting. Oh my god, girl, you're way too fat. There's the door.
Oh mijn god.
En toen dacht ik echt, wat gebeurt hier?
Dat is echt
en insane. Vooral de reactie bij mijn moeder dacht ik echt, oei.
Wat zei je moeder?
Oei, ja, nee, ik zag gewoon een soort van verdriet en een soort van pijn. En toen dacht ik, oké, dit moet echt anders.
Ik vind het heel knap dat je die reactie had. Want je was al bezig met zelf druk op je leggen.
Ja.
En het kan ook omslaan
ja.
om die druk ja. ook nog van een ander soort ja. van bevestigd te krijgen. Van je bent niet ja. goed genoeg.
Ja. En ze zei het al wel vaker. Hè? Ze had ook wel vaker echt zoiets van, je bent dunnig. En op een gegeven moment toen ik echt ook ging merken dat ik het zelf niet meer zag in de spiegel. Toen dacht ik, wat gaat hier mis? Want ik zie het dus niet meer.
Nee.
Een ander vertelt me wel dat ik heel dun ben. Ik zie het niet meer.
Mode vertelt dat je te groot bent.
Ja.
Andere mensen zeggen dat je te dun bent. Zelf ja, zie je het niet meer.
Zelf zie ik het niet meer. Toen dacht ik, dit klopt niet.
Nee.
Want ik heb altijd de realiteit heel hard onder ogen gezien in alles in mijn leven. En ik kan heel eerlijk en hard zijn naar mezelf als het moet. Dus dat ik dit nu niet meer zie, dan gaat er dus echt iets mis
echt
bij mezelf.
Een grote rode vlag.
Ja. En toen dacht ik, oké, ik moet echt anders gaan doen. Maar toen, wat ik zei, ik wilde high fashion en dat soort dingen in. Toen wist ik ook, dan moet ik een keuze gaan maken om meer naar het commerciële te gaan. En dat vond ik misschien wel het meest moeilijke. Mm. Dat het voelde alsof ik een droom die ik heel graag had willen behalen, toch een beetje van me af moest zetten. Ik werd er ook niet jonger op. Ik was op een gegeven moment 23, 24, weet ik ook. Nou, dan zijn je hoogtijdagen als je daar wil komen ook wel geweest. Dus ik vond dat vooral heel moeilijk.
Ja.
Dat het voelde als ik heb mijn droom waar ik heel veel voor heb gegeven, heb ik niet gehad zoals ik het voor me zag. En die moet ik misschien even iets naar beneden zetten. En moet ik het high fashion laten gaan. Dan moet ik meer richting commercieel. En dat betekent dan niet dat ik gelijk natuurlijk voor alle. Maar dat, ja.
Toch je droom moest bijsturen.
Ja, dat moest ik doen. Ik moest mijn droom bijsturen inderdaad. Ja.
Weet je wat zo heftig is? Ik vind het altijd zo kut voor mensen die modellenwerk doen. Er wordt namelijk ook een soort droom beloofd. Gekoppeld aan die maten. Ja. En zelfs van al die meisjes en ook jongens. En mensen die nominair zijn, die geloven in het verhaaltje van, ja, als ik die maten heb, heb ik een kans.
Dat was, ja.
Er is nog steeds zo'n klein percentage,
ja,
die het dan überhaupt de kans krijgt om op ooit een casting te komen, ja, van zo'n.
Ja.
Het is zo'n vertekend beeld van die droom.
Ja.
En agencies houden dat echt boven het hoofd,
ja,
van modellen,
ja,
om ze dat controle uit te oefenen op die dunheid.
Ja, want het is een droom die ze willen. En je hebt eigenlijk de touwtjes om dat constant eigenlijk aan te halen.
Exact.
En wat het dan ook is, dat merk ik aan mezelf. En ik merk het als ik heel eerlijk ben, zelfs als ik hier nu zit. Dat ik soms nog steeds het spannend vind om hierover te praten. In de zin van, ben ik mijn bridges niet aan het burnen? Weet exact. Je wel, als een potentiële klant dit straks zou horen. Iemand die me nu zou zien en ik praat er zo over. Ben ik niet dan straks iets kwijt? En dat Precies. had ik vroeger heel erg. Dus jij vroeg me voor deze podcast. En ik dacht, dit is heel tof, want we moeten hier naartoe. En natuurlijk het vorige seizoen met Holland's Next wat we neer hebben gezet. Maar ik merk dus dat ik het heel goed kan uitdragen. Dat ik erin geloof. Maar dat ik nog steeds het spannend vind voor mezelf om daar soms over te praten. Omdat ik bang ben dat ik soms afbreuk doe van mezelf. En dat ik afbreuk doe van eventueel een band die ik met een klant zou gaan opbouwen. Die dan mijn profiel ziet en nu dit hoort en denkt, oh, die meid moet er niet hebben. Het is echt...
Want wat denk je dan dat zo'n klant zou kunnen denken?
Nou ja, kijk, ik ben, en dat is misschien de opvoeding waar we het de hele tijd over hebben als model. Mm-hmm. Doe wat je gevraagd wordt. Exact. Je wil je droom, dan is dit wat je moet doen. En in het verleden is ook geweest als een model uit de school klapte over maten en de fashion industrie, dan was het natuurlijk wel echt een rode kruis en was je klaar.
Ja.
En ik denk dat dat nog een beetje de opvoeding is die ik wel mee heb gekregen van... wat is het nu? Bijna 10 jaar terug.
Ja, niet 2008, maar 2015.
2015. Inderdaad. Ja, dat ik dat dus nog wel steeds echt in me heb en dat ik het dan een beetje spannend vind.
Ja, jij komt echt uit die tijd.
Ja.
Dat is echt zo, want er zijn dingen aan het veranderen. Positief en ook gek genoeg, er zijn dingen terug gaan draaien. Dus de straight size modellen, oftewel de modellen die die maten hebben op de runway en in magazines over het algemeen, zijn nu dunner dan toen.
Ja.
Je moet nu heup 87 hebben, dat is XXS, wat 87. extreem is. En in jouw tijd was het 90.
Ja, 90. En dan het liefst hadden ze 88, want dan had je nog wat speling.
Ja, en dan kon je Saint Laurent Céline erbij lopen.
Precies. En dan was het ook zo, als je dan als je gereisd had met een vlucht naar New York, en dan van de vlucht wist je dat je op zou zwellen, dus dan kon je alleen maar water drinken in het vliegtuig. Vervolgens had je het liefst de volgende ochtend, al hoefde ik maar 2 uur te slapen, had ik het liefst de volgende dag gelijk casting. Want zodra ik dan op locatie weer wat at, dacht ik, oh, dat vocht ben ik nog niet kwijt. Dus het was
zo erg.
Ja, dat was dus echt het ding, ja.
Maar ik vind het zo bizar dat zoveel jonge mensen zijn zo bewust van vocht en centimeters, de kleinste dingen waar mensen met hele serieuze eating disorders mee bezig zijn. Is bijna iedereen in deze industrie ook mee bezig, omdat het onderdeel is van je werk.
Ja, ik weet gewoon nog precies bijvoorbeeld van welk voedsel ik meer vocht vasthoud en wat niet. En als ik een vlucht heb, dat ik denk van, oh, weet je, nu hou ik vocht vast. En ik had daar, dat was op een gegeven moment zo mijn enemy, dat vocht vasthouden, dat ik me gewoon zo irriteerde dat ik van tevoren bijvoorbeeld allemaal ringen al afdeed in het vliegtuig, omdat ik ging voelen dat ze strakker gingen zitten.
Oh,
en dan wist ik dus, het vocht hield ik vast. En dat wilde ik al niet voelen, ook al wist ik wel dat het ging gebeuren. Ja, dus
dat is toch geen leven?
Nee, maar ja, ik wilde dat. En eerlijk, het heeft me niet altijd, het was niet altijd leuk. Maar ik heb uiteindelijk ook nergens spijt van of zo. Want ik doe wel de dingen die ik vandaag de dag doe. En ik heb echt mooie dingen mogen meemaken. En
precies.
En ik heb er geen spijt van.
Dat snap ik. Ik zou gewoon zo graag willen dat, ik bedoel, in principe, jij bent niet degene die deze regels bedenkt.
Nee.
Jij pikt ze op en ze worden aangeleerd.
En ik volg ze.
En je volgt ze. Dus het zou gewoon zo fijn zijn dat mensen hun dromen kunnen leven en jobs kunnen doen. Sowieso, en dat al die mensen die de verantwoordelijkheid dragen en besluiten nemen, ervoor kiezen dat je dat op een gezonde manier kan doen.
Dat je dat mag doen. En ik vind het dus wel echt heel tof dat we nu, nou ja, we hebben het nogmaals nu net met Holland's Next gezien en gedaan en geprobeerd. En ook wij weten dat we daar nog heel erg voor op leven dan wat er echt gebeurt.
Zeker.
Maar echt, wat je nu ziet, bijvoorbeeld een Jill die dan een Chanel show sluit. En dat ik denk, yes, honey, yes.
Yes, want in deze Chanel show, de afgelopen 2 curve girls van de movement models die Chanel lopen. Dat is zo uniek.
Ja, echt good stuff.
Ja,
echt.
En gewoon blije meiden, gezond. En zeg maar, ze hoeven niet hun gezondheid in te leveren om dit werk te kunnen doen.
Nee, en dat is gewoon wel het ding wat ik misschien nu op latere leeftijd, nu als ik heel oud ben, maar nu naar een aantal jaartjes mee te hebben gelopen, dat ik dan terugkijk en dat ik denk, het is gewoon zo jammer dat voor mannen is dat natuurlijk ook nog steeds, we praten veel over vrouwen, maar voor mannen ook, dat een lichaam een soort van trend is.
Absoluut.
Het is een trend en dat zie je in heel veel dingen. En dat is niet alleen de mode-industrie, want kijk ook naar de Kardashians die dan weer volle billen. En dat was dan hot and happening en iedereen wilde een BBL. En nu gaan ze weer voor de heroin chic. En nu wil iedereen weer helemaal heroin chic en dun. En ik vind het dus jammer dat kledingtrends, I love it. Ik ga ervoor. Maar waarom is een lichaam een trend? Dat vind ik jammer.
Dat is heel jammer.
Ja.
En waarom kan het niet gaan over een soort van skills en wat je...
Precies, en wat je kan en hoe je loopt en hoe je eruit ziet. En exact. Hoe je lekker wegflitst voor de camera. Laten we het daarover hebben en niet over... Ja, dat je lichaam dan op dat moment een trend is. En dat vind ik echt jammer.
Vind ik ook super jammer.
Ja.
Ik vind het wel interessant, want je hebt dus zeg maar en het heel erg geleefd. Maar nu ben je presentatrice van een programma die dus mensen brengt in een industrie waarvan je ook weet dat het best pittig kan zijn. Hoe ga je om met die verantwoordelijkheid?
Nou, het is. Ik heb er lang over nagedacht. Omdat ik denk van de kandidaten die we natuurlijk ook hadden. Je wil gewoon dat ze echt gelukkig worden en je wil dat ze niet gaan doen wat ik heb gedaan in de zin van het ongelukkig worden een beetje en dat ongezonde. Ik wil dat ze de beste versie van zichzelf zijn, maar ik weet ook dat ze naar een industrie gaan waar het misschien nog niet helemaal is wat ze moeten zijn. In de zin van, omdat de industrie zich nog niet aanpast.
Zeker.
En wij veel verder waren. Maar goed, dan helpt het natuurlijk wel dat, eerlijk, ik jou constant naast me had staan en dat wij die gesprekken hebben gevoerd met elkaar. En dat het is wat ik graag wil. En ook echt met jou de gesprekken over hoe we graag het willen veranderen. Dat ik denk, ik hoop gewoon dat ze allemaal krachtig genoeg zijn. En daar geloof ik wel in, want we hadden echt waanzinnige mensen.
Echt een hele goede groep.
Dat ze gewoon die lansen gewoon gaan breken. Dus ik heb het misschien... Ja, ik heb allemaal topmodellen van ze willen maken. En ze allemaal zo ver mogelijk willen krijgen in deze industrie. Ik weet dat ze misschien niet altijd gelijk geaccepteerd zullen gaan worden. Maar ik hoop wel dat we ze daardoor sterk genoeg hebben gemaakt om die lansen te kunnen breken.
En exact.
Ze misschien op die manier te kunnen plaatsen.
Ja.
En dat heb ik nog niet eens, want het klinkt nu alsof ik dat allemaal in mijn macht heb. Dat heb ik helemaal niet.
Nee, maar we zijn samen onderdeel natuurlijk geweest van zo'n verhaal.
Ja.
Ik was echt oprecht onder de indruk van de achter de schermen people. Dus van zowel de makers als soort van de presentatie. Jij, de jury. Ja. En ik was echt onder de indruk dat iedereen was oprecht bezig met hoe doe je dit op de juiste manier. Ja. En ook al werden er soms dingen achter de schermen gezegd die aangepast moeten worden.
Ja.
Omdat als je de verantwoordelijkheid wil nemen voor een inclusieve groep, moet je dat op de juiste manier
doen.
Maar dat was wel de echte intentie.
Maar hoe lekker was dat? Dat iedereen bezig was met hoe gaan we dit op de beste manier doen? Hoe kunnen we iedereen in zijn beste kracht en potentie zetten? Hoe waren we allemaal bezig om te zorgen dat we zoiets moois neer konden zetten? Wat, en dat durf ik echt te zeggen, echt gelukt is.
Ja, vind ik ook.
Dat is precies wat je zegt. Dat was zo bijzonder.
Ja, vond ik ook.
Ja.
Zijn er dingen, nu je zo'n eerste seizoen hebt gepresenteerd, waarvan je denkt, oh, dit zou ik de volgende keer, hier kunnen we echt nog iets beters van maken? Met het oog op, zeg maar, de inclusiviteit. Mm-hmm. Dus niet eens per se meer inclusiviteit, maar voor de kandidaten die er zijn. Wat zouden wij als achter de schermen nog meer kunnen doen?
Nou, ik denk nog meer weet ik niet per se. Ik denk wel, als we dat dan... het volgende seizoen, als je dat dan zou doen, dat je wel... dat ik misschien ze nog meer wil inprenten over... wat ze te wachten staat.
Ja, want jij hebt een soort kort teach gegeven in de show.
Ja.
Waarin je inderdaad zei dat je heel erg veel last hebt gehad van na jouw eigen ervaring na het winnen.
Ja.
En dat het super heftig was.
Ja.
Wat was daar? Hoe ging dat toen?
Nou, die teach wilde ik gewoon heel graag geven. Omdat ik wilde dat ze wisten waar ze in zouden stappen. En voor mij voelde dat heel overweldigend en heftig. En op sommige momenten helemaal niet leuk. Want ik moet ook uitkijken, het was daarna ook echt wel waanzinnig. Alleen die dingen kwamen extra hard aan dat ik er niet op voorbereid was.
Exact.
En dat was voor mijn gevoel mijn verantwoordelijkheid. Dat iedereen die straks van een show afkomt en in deze wereld stapt, überhaupt gewoon op tv komt, want we maken ook nog steeds tv.
Exact.
Het gevoel heeft van... Oké, dit is waar ze het over had. En dat het iets minder hard aankomt. Het zegt nog steeds niet dat het makkelijk wordt. Maar dat het iets minder hard zou aankomen.
Want wat voor dingen zijn dat? Waar ze op
de reacties van mensen thuis. Het feit inderdaad dat je bij... Nou, ze hebben wel het geluk gehad met jullie als bureau natuurlijk. Dat jullie hun, de kandidaten zo goed zouden gaan begeleiden. Dus dat was echt al een weight lifted off my shoulders. Maar ik denk, ja, vanuit mijn point of view denk ik toch echt wel... De reacties van thuis, de DM's die je gaat krijgen... Eigenlijk hoe ongezond het voelt op het moment dat je aan de ene kant helemaal kapot gemaakt kan worden, maar aan de andere kant ook helemaal de hemel ingeprezen kan worden. En dat ze daar misschien iets meer smoother doorheen zouden gaan.
Wat had jou geholpen in die tijd?
Ja, dat denk ik dat het niet eens kan. De verandering van tijd.
Oh ja, precies.
De inclusiviteit misschien meer.
Ja, precies. Meer
minder druk.
Ja.
Dat
minder
gevoel.
De grote uitzondering zijn.
Ja, dat denk ik wel. En heb ik het niet eens over transgender fighters. Want dat heb ik eigenlijk nooit echt gemerkt in deze industrie. Wat mensen heel veel verwachten. Ik heb er nou ook heel vaak interviews gedaan met mensen die zeiden van... Ja, maar hoe is het nou om transgender in deze industrie te werken? Toen zei ik altijd, ik zou daar misschien een idee van moeten hebben. En ik zou je misschien nu moeten vertellen dat het in één keer veel harder is. Maar de realiteit is gewoon... Die discriminatie gebeurde niet waar ik bij was.
Mm.
Want ze zeiden nooit tegen mij... nee, je bent niet geboekt omdat je transgender bent.
Precies.
Dus...
Ik ben wel blij om te horen dat je... in elk geval je eigen vakgebied... dat niet zo in je gezicht geduwd krijgt.
Nee.
Want het is een polariserend onderwerp. Ja. Zeker nu met zorg. En mensen hebben zoveel mening... nu er veel meer zichtbaarheid is voor transgender personen. Er komt ook een hele sterke antithese.
Ja.
Super heftig en naar.
Ja.
Dus ik was inderdaad ook wel benieuwd... of dat zich zou vertalen naar jouw zakelijke leven... en kijkers. En, want je bent in de public eye.
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen dat die... Dat debat dat nu speelt ook reflecteert op jouw leven?
Ja. Deels wel, deels niet. Ik denk dat het heeft betrekking tot mij, omdat ik merk dat mensen om me heen het verdrietig vinden. Weet je, reacties die je ziet, die doen mijn ouders heel erg veel. Bijvoorbeeld mijn vriend doet het veel. Mijn vriendinnen doet het veel. En dan doet het mij ook wat. Maar ik ben dus eigenlijk er al zo aan gewend.
Ja.
Wat eigenlijk ook heel triest is als je dit moet zeggen.
Ja.
En wat ook echt niet altijd makkelijk is geweest. Maar ja, ik kan het eigenlijk bijna zo makkelijk van me af laten glijden. Dat ik echt denk van ja, I don't care. Nee. Ik ga naar mijn werk. Ik doe mijn ding. Ik kom thuis. Ik heb het daar super fijn. Ik heb alles om me heen wat ik wil. En let it go.
Ik vind dat soms zo heftig om te zien bij mensen in mijn persoonlijke leven die bijvoorbeeld transgender zijn, is dat de mensen die ik ken, die hier open over zijn en bijvoorbeeld ook misschien soms in media werken, dat ze zo extreem hoge tolerantie hebben voor onwetendheid en bijna altijd de better person moeten zijn, de bigger person moeten zijn en ook zijn.
Ja.
En ik merkte het ook toen ik jouw interviews ging kijken, is dat je wordt bijna getraind in zo wel bespraakt zijn over moeilijke persoonlijke onderwerpen. En altijd geduld moeten hebben met iedereen.
Ja, en ik denk dat het bij mij vooral heel erg voortkomt. Want ik hoor echt wat je zegt en het klopt ook. Maar bij mij vooral voortkomt uit het feit... Ik ben voor weinig dingen bang in het leven.
Gelukkig.
Dat is inderdaad heel fijn. Discussies voer ik pas op het moment dat ik het idee heb dat er wat uit te halen valt.
Mm-hmm.
En heel vaak precies wat jij zegt, het wel bespraakt zijn. De tolerantie die je hebt en het geduld hebben met mensen. Dat komt bij mij heel erg voort uit het feit dat ik denk... ik ga pas een discussie of dat soort dingen aan op het moment dat ik denk dat ik daar wat uit kan halen.
Mm-hmm.
En op het moment dat ik merk van dat heeft geen zin... dan kies ik eieren voor mijn geld en ga ik de discussie niet aan. Wat misschien leidt alsof ik altijd helemaal kumbaya ben en helemaal afwachtend en oké ben. Nee, ik heb besloten om die energie niet meer uit me te laten trekken.
Dus je hebt er nog wel macht over, gelukkig.
Ik heb er macht over wat ik me laat raken, ja of nee.
Oh, daar ben ik echt blij om.
Ja, en soms gaat het wel mis. Soms heb je echt wel eens een keer een berichtje ertussen zitten dat je echt denkt, fuck, waarom? Als je een slechte dag hebt, want ik kan niet altijd bulletproof zijn.
Nee, natuurlijk niet.
Nee, maar ik maak echt heel bewust de keuze tussen waar geef ik mijn energie aan en waar niet.
Ja, en voel je dan ook een rolmodel omdat je een platform hebt? Heb je het ook het gevoel dat je dit moet doen, ook als je er geen zin in hebt? Dingen bespreken die persoonlijk zijn?
Nou, het komt voor mij wel redelijk natuurlijk. Zo, ik heb het rolmodel in het begin heel moeilijk gevonden, omdat ik gedropt werd als rolmodel. Toen dacht ik, oh nee, maar nu moet ik echt perfect zijn, want ik ben een rolmodel. Dat heeft denk ik ook nog wel iets bij mij teweeg gebracht, dat ik dacht van oké, buiten het feit wat ik allemaal moest en wilde doen voor mijn modellencarrière, ook dat rolmodel zijn. Mm. En uiteindelijk dacht ik bij mezelf, ja, maar mensen kijken zo naar mij, omdat ik tot nu toe in mijn leven al 19 jaar... pas 19 jaar, maar hè, de dingen heb gedaan op mijn manier. En yes, daarom ben ik hier. En dat heb ik op een gegeven moment 2 jaar, denk ik, na dato, nadat ik dus op tv ben geweest voor de eerste keer, heb ik dat wel kunnen aanpassen. Dat heeft ook weer heel veel rust gegeven.
Gelukkig.
Dus het is echt, ja, weet je, you live, you learn. Het klinkt heel cliché, maar dat is het echt. En ik voel me niet per se een rolmodel. Ik weet dat het in sommige situaties zo is. Ik heb er absoluut geen problemen mee. Ik vind het heel bijzonder dat ik het mag zijn voor anderen. Alleen zeg ik ook altijd, of het nou een lezing is die ik geef op scholen, of dat ik, ik heb laatst in Eindhoven een keer voor een school, voor leerlingen en mensen een soort theaterachtig iets, een Q&A gedaan. Mm. En dan zeg ik ook altijd, ik hoop niet dat je hier gekomen bent omdat je verwacht dat ik een goeroe ben die je gaat vertellen hoe je leven moet leiden, want dat ben ik niet. Ik ga niet mensen niet vertellen hoe ze in het leven moeten doen, want ik wil ook niet per se dat mensen mij vertellen hoe ik het in het leven moet doen.
Nee, ik denk dat een goede insteek is om ergens te zijn, om te delen, zonder dat je zelf de verantwoordelijkheid voelt. Dat je dat op een bepaalde manier moet doen.
Ja.
Om een ander, om de ander. Je bent om jouw ding te delen, daar kan een ander iets uithalen.
Zeker, zeker. En dat is voor mij gewoon het belangrijkste. Weet je, de gesprekken die ik voer, of het nou een podcast is, of een lezing, of dat ik op tv tijdens Holland's Next heel open en eerlijk ben. Dat is gewoon voor mij alleen maar hopen dat ik weer 2-3 mensen kan leren van een bepaalde situatie. In de hoop dat we de wereld een klein beetje mooier maken.
Precies.
Ja.
Iets even terug de tijd in.
Ja.
Ik vond 1 ding super interessant. Jij had het contract wat je had gewonnen, heb je niet getekend.
Nee.
Ik natuurlijk als agent ben dan heel geïnteresseerd.
Ja.
Ten eerste vind ik het heel sterk, want iets wat modellen... Nou, of je nou bij een show zit of zelf vanuit jezelf naar een agency gaat, vaak over het hoofd zien is, je bent je eigen baas.
Ja.
Dus als iets niet goed voelt, dan hoef je dat niet te doen. Je hoeft niet eruit van te gaan van, oh, deze mensen weten alles. Ik weet niets, dus ik moet doen wat zij zeggen.
Maar jij weet dat jij daar ook heel bijzonder in bent als eigenaar van een eigen modellenbureau.
Maar toch vind ik het zo sterk dat jij dat dan hebt gedaan. Het is echt inspirerend. Ik wil ook echt dat mensen dat horen. Ja. Want heel veel mensen die model willen worden, wat jij eigenlijk zelf ook zei, die hebben zoiets van, dit is mijn droom. Ik ga er heel veel voor doen. Ik ga er heel veel voor laten.
Ja.
Want ik wil dit.
Ja.
Maar toch?
Ja, was doodeng hoor.
Heb je dat echt heel knap gedaan?
Ja, maar dat was wel echt doodeng. Dat was echt... Het inderdaad... het voelde gewoon niet goed. Ik heb daar gesprekken over gevoerd. Daar kwamen we toen uiteindelijk niet helemaal uit. En toen heb ik wel de keuze moeten maken om het niet te doen. En daar zijn we samen ook, hè, ik en toen de partij, hebben dat gewoon tegen elkaar gezegd. Maar dat was wel echt doodeng. Dat was gewoon puur en alleen afgaan op mijn gut feeling. Ik dacht, dit klopt niet. Of dit voelt niet goed, laat ik het zo zeggen. Want het voelde wel alsof ik mijn eigen glazen ingooide.
Nou ja, de beste keuze ever dan.
Ja,
want
absoluut.
Dat is ook een ding. Dat zeggen wij ook tegen modellen die bij ons willen tekenen. Als we het contract sturen, dan zeggen we ook altijd, vraag alles wat je ziet en niet begrijpt, vraag het. We hebben op alles een antwoord. Maar als het antwoord niet matcht met wat jij zoekt, het niet een match.
Jij weet nogmaals dat jullie heel uniek zijn in de dingen hoe je ze aanvliegt. Hè? Dat jullie echt, en dat meen ik echt, dat is echt een big shout-out naar jullie. Hoe bijzonder jullie dit doen. En eerlijk, dit klinkt heel gemeen en dit bedoel ik echt niet zo. In mijn tijd waren er misschien ook al bureaus die bezig waren met inclusiviteit en dat soort dingen. En dat viel toch vaak plat.
Zeker.
Of het werd het niet. Of mensen braken toch niet door. En toen dacht je, oh, en jullie hebben het natuurlijk wel echt, jullie zijn echt baanbrekend.
Je hebt echt de kans gekregen om een verschil te maken.
En jullie doen het echt. En op een goede manier. En wat ik zeg, je hebt een Jill die een Chanel loopt. En weet je?
Ja, het is echt heel leuk.
En je hebt zoveel meer mensen in je stal. Dan kijk ik ook wel eens en zie ik weer jullie dingen voorbij komen. Dan denk ik, my god, in mijn tijd was een bureau die inclusief wilde zijn, was gedoemd te mislukken.
Ja.
En was waren kwakzalvers.
Ja, die kregen echt niet de kans.
En jullie hebben het gedaan. You were there, you're here to stay. And you make such a big difference. En dat is echt heel bijzonder.
Dat is echt super lief.
Ja.
Hoe heb je dat toen aangepakt zonder bureau?
Ja, oh.
Zo echt interessant.
Ja, maar het is ook niet helemaal goed gegaan.
Maar dat is wel goed voor mensen. Goed maar ja, dat is wel leerzaam. Want heel veel mensen doen dit freelance nu via Instagram, social media.
Hier je moet echt voorzichtig zijn. Je moet echt voorzichtig zijn. Ik heb toen het bureau afgewezen. Ik ben toen met iemand die ik toen de tijd tegenkwam. Die ben ik tegen het lijf gelopen. En die heeft me ook bergen beloofd.
Een soort manager.
Ja, persoonlijk management. En dat was best pijnlijk. Want waar ik aan de ene kant de stoute schoen had aangetrokken om een contract niet te doen tegen mijn gut feeling, ben ik dus wel in iemand anders gaan vertrouwen. Waar ik eigenlijk ook mijn gut feeling had. Maar ik wilde dus wel iets. Dus ik ben eigenlijk van de regen in de drup terechtgekomen. Ja. En dat is heel moeilijk geweest. Want ik zeg niet dat het een ja. Ik geloof dat diegene echt heel veel heeft geprobeerd om mij op een bepaalde manier op de kaart te zetten. Maar het werkte niet.
Nee.
En ik geloof ook niet helemaal zo in de motieven van die persoon toen die tijd, van dat persoonlijk management. Daar kom je allemaal later achter. Achteraf denk ik, had echt naar mezelf moeten luisteren.
Ja.
En dat is denk ik ook heel moeilijk geweest. Dat heeft die eerste jaren na dus een Hollands Next ook niet heel veel makkelijker gemaakt.
Wat dan moeilijk is.
Ja,
want je wint een show en je hebt nog geen ervaring.
Nee.
Dus je denkt dan waarschijnlijk, maar nu ben ik topmodel.
Ja,
ik
klopt.
Ben Hollands Next topmodel.
En dat vertelde hij me ook nog eens constant. Terwijl ik eigenlijk al bij mezelf wist van, dit is helemaal niet zo. Meisje, doe eens rustig. En je hebt jezelf nooit wat ingebeeld. Dus waar ga je nu zo groot mee beginnen?
Ik snap het wel. Want
ja,
het
omdat
is
je
ook
wel de dromen hebt.
Ja, en het is onderdeel van de show. Ja. En vergeet ook niet, wij weten nu ook, ik had daar ook last van. Je komt in een bubbel terecht.
Ja.
Als je de show maakt, kom je in een bubbel. En dat betekent ook dat je nog maar op een gegeven moment, soort van, laten we zeggen, 13 mensen hebt die in die bubbel model zijn.
Mm-hmm.
En die vergelijk ik op een gegeven moment niet meer met buiten de bubbel. Dus in die bubbel kunnen sommige dingen ook heel groot worden en voelen.
Ja, want dat is je wereld echt op dat moment.
Maar het is voor ons allemaal echt. Ja. Het is niet dat wij dit verkopen aan kandidaten en dat nep is.
Nee,
in die bubbel echt is dat
alles.
Allemaal echt.
Want dat is echt je waarheid. Dat is de enige waarheid die je nog kent.
Dus wij voelen van, you're gonna be the biggest star.
En dat is
star.
Of je naar Hollands Next doet, of dat je in expeditie zit, of dat je in de Verrader zit. Want waarom worden mensen helemaal lijp en zit je thuis te kijken en je denkt, doe eens normaal, je maakt tv. Omdat, precies wat jij zegt, op dat moment ga je ergens voor en het getuigt alleen maar van echt dedication.
Authenticiteit.
En authenticiteit, want dat is je waarheid.
Ja.
En niks anders telt meer op dat moment.
Dat is echt zo. Ik was ook, terwijl ik, want ik zit dan in die bubbel, maar dan zijn we ook aan het werk met mensen uit mode. Dus Philippe ken ik gewoon uit mode. Weet je, ik ken lokaal een beetje Jelise, ik bedoel ze.
Ja.
Hoofdedit, weet je, van Vogue. En dan in die bubbel zitten we dan met elkaar natuurlijk helemaal van, oh, en dit en dat. En wauw, deze persoon kan echt zo en die kant op gaan.
Ja.
En dan soms stapte ik weer uit die bubbel.
Ja.
En dan zei ik bijvoorbeeld tegen iemand, wauw, ik denk dat deze persoon echt zoveel runway kan doen. Dan zegt die persoon uit de bubbel tegen mij van, nou, maar misschien wel lastig met bijvoorbeeld dit en dat. En denk ik,
dat
is ook zo.
Compleet vergeten.
Maar die heeft het zo fantastisch in de show gedaan.
Ja.
En dan nog steeds, ik bedoel, ik vind wel echt dat die, dat gevoel dat we hebben in die bubbel is ook de juiste motivatie erbuiten. Want daardoor bestaan de uitzonderingen.
En wat mensen ook weer zien, precies. En wat mensen ook weer zien. En dat is wel het gevoel dat mensen thuis op de bank weer krijgen die ernaar kijken.
Exact.
Precies wat we wilden overbrengen.
Exact. En dat is ook hoe je uitzonderingen creëert.
Ja.
Doordat we een model aannemen van 1,64 waarvan je denkt, ja maar
nee.
Dit model kan geweldige dingen doen.
En dat weet je natuurlijk ook, er zijn uitzonderingen.
Exact.
Weet je, er zijn tuurlijk, er waren altijd standaardmaakten qua lengte, qua dit en dat. Maar een Karlie Kloss was ook een stukje langer dan 1,82. Waarin mij altijd verteld is 1,82 is de max, maar ik was 1,84.
Ja.
Dus dacht ik, ja, Karlie Kloss ook. En Kate Moss was natuurlijk een stuk kleiner.
Absoluut.
Dat ik in één keer dacht van, oh ja, maar ze zijn er wel.
Ja,
alleen
Ashley
het moeten
Graham,
er veel
Precious Lee,
Ashley
Paloma
Graham,
Elsesser.
Hou op met me, prachtig.
En op een gegeven moment waren ze er, de uitzonderingen.
Ja, en normaal, eerst was het een uitzondering op de regel.
Yes.
Maar nu wordt het steeds meer de regel.
Exact.
En daar word ik heel gelukkig van.
Je hebt nu bijna twee losse industrieën. Je hebt soort van die terrorindustrie, waar jij ook vandaan komt, ja, die hele mooie dingen teweeg brengt.
Maar die
brengt,
is er nog steeds, toch?
Dat is 100%, ja, die bestaat nog, is nog volledig intact.
Ja.
En daarnaast heb je nu een hele losse rijbaan, de vluchtstrook.
Ja. Ja.
En daar leven al die uitzonderingen, maar er is genoeg ruimte.
Maar ze schuiven er wel tussenin.
Yes, exact, exact. Maar helaas, wat ik zo graag zou willen, is dat die uitzonderingen dus ook bewijzen, ja, dat die oude manier, ja, eigenlijk een beetje klaar,
ja,
moet,
ja,
zijn.
Ja, want vaak is bij een uitzondering is van, ja, maar ze heeft wel dit. Of ja, maar ze, ja, is voller, maar heb je haar gezicht gezien?
Ja.
Of ja, maar ze heeft wel de lengte en ze is prachtig op de plaat.
Yes.
Het is altijd, een uitzondering heeft altijd ja, maar.
Dat en, ik vind het zo bizar dat er dan is van, oké, deze uitzondering, die willen we en die heeft kledingmaat 44. Maar dit meisje die we eigenlijk runway willen laten doen, die XS heeft, is 1 centimeter te dik.
Ja.
En daardoor gaan we haar nergens voorstellen.
Nee, dus het is zwart-wit.
Ja.
Er is niks tussenin.
Het is mega extreem.
We gaan of voor 44 of we gaan voor 32.
Yes, en het is ook een soort van, en als we bijvoorbeeld wel iets, iemand in between laten werken, heeft dat nog steeds geen effect,
nee,
op de meisjes,
nee,
die,
nee,
maar 0,5 centimeter, nee, te groot zijn. Een soort van, hè, maar waarom is dat dan zo'n probleem?
Ja.
Als dit geen probleem is.
Het is eigenlijk zo ridiculous.
Het is stupid.
En het is echt, ik besef nu ook met jou, is het dus de eerste keer dat ik een gesprek zo open en eerlijk daarover heb gehad.
Oh ja.
Omdat ik dus echt altijd bang was dat er een soort van backlash zou komen en dat ik daar dingen zou verliezen. En er zit nog steeds een stemmetje nu in mij die denkt van, oeh, wees voorzichtig in wat je zegt. Want hè, terwijl eerlijk, ja, als we dat allemaal zouden hebben, dan zou er natuurlijk nooit een verandering komen.
Nee, en ik denk ook dat jij ook wel het geluk hebt dat je modellenwerk in combinatie doet met bekend zijn.
Ja, ja.
Dat is een andere positie.
Ja, 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 daar hadden we natuurlijk net even over.
Ja.
Dat op een gegeven moment, als je inderdaad een klein beetje een naam hebt of zo, en Dat ze dan toch ook wat coulanter zijn in bepaalde dingen die je doet.
Je mening ertoe gaat doen.
Ja.
En niet alleen maar eens van, hou je mond. Je bent in geboekt om onze visie tot leven te
trek
brengen.
Trek dit aan. Ja, precies.
Dat wordt anders.
Ja. Ook en dat al, is echt een luxe positie.
Ja.
Ja.
Waardoor je inderdaad ook iets meer ruimte kan hebben om mening te vormen. Ook gewoon nu in dit gesprek, weet je wel.
Maar wat eigenlijk ook heel verknipt is, want we weten bijvoorbeeld allemaal dat de topmodellen en Kendall Jenner wat te zeggen hebben.
Zeker.
Maar ze zijn wel topmodellen. Ja. Maar, dus je denkt ook bij jezelf, oh, die hebben wel wat te zeggen. Maar je komt er dus achter als je denkt van, hè, ze zijn ook Amerikaans, ze zullen best wel een beetje diva zijn. En je hoort hier en daar wat verhalen. Of nou waren ze of niet, maar je weet, ze hebben wat te zeggen.
Zeker.
Maar jij komt met je 16 jaar op set, bloedje knap, en hebt dus niks te zeggen. Dus buiten het feit dat je die maten en dat soort dingen wel hebt, heb je overigens ook weer niks te zeggen.
Nee.
Dus dat is ook een contrast. Want waar we naar kijken, zijn de top van de top, die mogen wat te zeggen hebben. Maar jij als 16-jarige die in de aankomst zetten, moet ook nog maar weer eens je mond houden.
Zeker.
Dus dat is eigenlijk ook verknipt.
Het is super verknipt.
Je stem wordt dan ook weggenomen.
For sure. En ook nog eens daarbij door je agency. Want die willen al helemaal niet dat je rock the boat. Dus wat ik echt wil aanraden die modellenwerk gaan doen, is dat je, of je dat nu gaat doen bij een televisieprogramma zoals Anders Next Top Model, of bij een modellenbureau daarbuiten, is dat je beseft dat je je eigen baas bent.
Ja.
Wat betekent dat je je agency ook gebruikt om jouw regels in te zetten naar de klant. Dus het is voorkom altijd dat je op set komt en dat een klant niet weet dat je niet in je BH gefotografeerd wilt worden.
Ja.
Het is jouw agency's taak om uit te vinden wat jij wil en wat niet. En dat mag je ook altijd veranderen wanneer jij daar comfortabel
mee
bent.
Maar hebben jullie dan nog steeds een soort van setlist van dit doe ik wel, niet naakt, geen bont?
Zeker, we sturen dat ook naar klanten.
Ja.
Pronouns, everything.
Ja,
en nog steeds kom je dan in situaties als model waarin een klant iets probeert. Maar daardoor is het al, ik vind het zo belangrijk dat modellen beseffen dat ze echt een stem hebben. En dat je management staat ook in dienst van je.
Maar
dus je werkt samen,
cool.
Maar het is ook hun verantwoordelijkheid. Ja. Daarom krijgen ze een percentage.
Ja.
Is omdat jij bent eigen baas.
Ja, maar dat is wel iets, dat is echt van nu. En dit is nogmaals jullie waanzinnige visie hierop. Want je hebt helemaal gelijk.
Dat had jij
maar
nodig
dat gevoel,
gehad.
Ja, want dat gevoel is het niet.
Nee.
Ik had het gevoel dat ik in dienst was van.
Exact. Want je
ik
weet
was in
ook
dienst.
Niks.
Nee, want zij stonden ook constant met die centimeter.
Tuurlijk.
En als ik wist dat ik in het weekend weer een borreltje te veel had gedronken en daardoor vocht vasthield en weer een centimeter aan was gekomen die maandag als ik op bureau moest komen, dan kreeg ik van hun op mijn kop.
Precies.
Dus ja, voor mij voelde dat als zij zijn mijn baas. En
exact.
Ik moet doen wat zij zeggen. Want ze, dat is natuurlijk ook de illusie van zij gaan mij helpen. Of dat is niet de illusie, dat doen ze ook. Want zonder bureau is het gewoon heel lastig.
Ja.
Maar dat is heel goed dat je dit zegt. En als ik dat meer gevoeld, ik denk dat ik daarom ook voor mij toch ergens het contract wat makkelijker kon afzeggen. Ook al was het heel moeilijk. Dat gevoel stond me zo tegen.
Exact. Dus je wist ergens al dat je dat nodig had.
Ja.
Het gevoel dat jij controle had.
Maar dat was er toen echt nog niet.
Nee, en dat is echt een hele grote verandering. Ja. Ik merk het ook al, nieuwe mensen die zich nu aanmelden, hebben ook veel minder dat gevoel van agencies weten alles.
Ja.
En ik moet doen wat zij willen. Waardoor er ook een nieuwe dynamiek ontstaat. Waardoor je soms ook als agency uit moet leggen, yes, je bent eigen baas. Maar er zijn ook consequenties aan bepaalde keuzes.
Ja, precies.
Dus je hebt nu soms ook de andere kant. Ja, dat iemand zegt, hoi, ik heb een pony geknipt. Ook heb ik morgen een boeking voor Chanel. Zit van, nou, dan gaan ze nu misschien dus
je afzeggen.
Ja, zit van, hoezo? Niemand bepaalt hoe mijn haar eruit ziet. En denk je,
Maar dat is ook een beetje wat, aan de ene kant wat goed is. De nieuwe generatie, weet je, heeft helemaal niet alleen maar deze industrie te maken.
Nee.
Ik zie het bijvoorbeeld ook aan iets heel stoms. Vroeger, als je dan ging werken, dan of je ging ergens stage lopen, dan was je heel klein, want je dacht, ik loop stage en ik moet een goede beoordeling.
Yes.
En nu zie je nog wel eens stagiaires die denken, ja, maar hallo, wat denken jullie? Ik ben geen poepschepper.
Ja, ik ben niet alleen koffie te halen.
Ja, en dat deed ik wel. Dus de jongere generatie wordt ook wat mondiger en wat brutaler, wat in heel veel dingen goed is.
Ja.
Zekere zin moet je natuurlijk soms ook een beetje uitkijken, want inderdaad wat je zegt, je mag het doen, maar het heeft consequenties.
Yes, en dat is ook oké.
Ja, dus een grote mond hebben tegen je baas kan resulteren in een slechte stagebeoordeling, waardoor je een jaar lang op school moet blijven.
Exact.
Het is prima, maar weet dat wel een consequentie is.
Yes.
Nee, dat klopt. Ja.
Ja, dat is echt
ze waren belser eigenlijk.
100%. Cool. Ik weet ook nog, zeg maar, vroeger als ik moest bellen bijvoorbeeld naar werk of God mag weten wat, dan was ik ook echt soort van, hallo meneer, gewoon heel beleefd, net zo. We leerden zelfs op school hoe je netjes moest mailen en zo. Ik word nu gebeld door mensen die me nog nooit hebben ontmoet, die model willen worden, zeggen, yo. En zo, met Robbie van de Move Models. En zeggen ze, ja, ik wil model worden, dus wanneer kan ik langskomen? En zeg, je kan even foto's mailen. Ja.
Er is een klein protocolletje gewoon even, ook voor ons. Zodat we
En dan zondagavond, hè? De vrijpostigheid van deze generatie.
Ja, echt, dat is wel echt de wat nieuwere generatie.
Dat is echt wennen nog voor mij.
Ja, ik vind het soms ook wel wennen, hoor.
Ja. Maar ik ben blij met het deel van weten dat je kan
dat is echt zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat we die nieuwere generatie ook gewoon echt leren dat je zo je eigen baas bent. Of het nou op werk gaat of in het leven of in alles wat er tegenwoordig gewoon gebeurt, je bent je eigen baas.
Ja.
En sommige dingen hebben repercussions.
Exactly.
Maar
wat zou jij bijvoorbeeld, stel voor, hè, dit is trouwens geen fact nog, dit is geen scoop. Stel voor, we doen een nieuw seizoen met z'n allen, ons Next Top Model. Wat zou je de kandidaten die zich daarvoor opgeven willen meegeven?
Dat blijft gewoon de boodschap waarom ik het eerste seizoen ook gewoon echt gedaan heb. Om met hen en de kandidaten een verandering te willen maken op deze wereld. Maar vooral aan de kandidaten meegeven dat de tijd is aangebroken om zo voor jezelf op te komen en in je eigen kracht te gaan staan. En dat wij als eerste land ter wereld die een Holland's Next Topmodel franchise eigenlijk een format maakt, daar vooruitstrevend in zijn. En dat ik hun echt die kans en dat gevoel wil geven van empowerment op het moment dat je dus voor ons zal staan als jury en meedoet aan het programma met een kans op winnen, dat je al met die zelfverzekerdheid de wereld in mag gaan.
Precies.
En dat is echt wat ik de kandidaten mee wil geven. Ja, Holland's Next, hè? Het kan soms een rollercoaster zijn, maar ik hoop dat we iedereen, hoe ver ze ook gekomen zijn, op zijn of haar manier een nieuw kijkje naar het leven hebben gegeven en hebben mogen laten leren. En dat is wat ik iedereen wil meegeven die zich op zou geven.
Ja, exact.
Dat wel iets is wat we je hopelijk terug kunnen geven.
Ja.
Ja.
Precies, daar ben ik het heel erg mee eens. In heel veel van de interviews die ik van je heb gezien, zei je dat je grootste droom Holland's Next Topmodel presenteren.
Klopt. Ja, dat is wel. Nee, dat is echt altijd geweest. Ik wist, na Holland's Next Topmodel zag ik Anouk staan. Ik weet nog donders goed dat ik dacht, ik had het ook helemaal uitgepland, want ik ben wel iemand echt van groots dromen. Toen dacht ik, oké, nou, Holland's Next. En dan ga ik die show lopen en dan ga ik dat doen. Vind ik toch een secret, ga ik ook echt nog een keer proberen. Want dat lijkt me ook waanzinnig op doen. Ja. Toen was ik ook vastberaden om als eerste transgender Victoria's Secret te lopen. Ik denk, dat ga ik doen. oh, en dan lijkt het me wel leuk om ongeveer na 10 jaar, weet je wel, als ik dan richting de 30 loop, want dan heb ik mijn hoogtijdagen in modellenindustrie heb ik echt wel gehad, dan ga ik het presenteren doen en dan wil ik gewoon wat next doen.
Ja.
Heel veel dingen ertussenin zijn hem niet geworden.
Maar die komen maar misschien
wel,
nog.
Nee, we never know. Maar wel richting mijn 30 naar Hollands Next Topmodel presenteren.
Ja, echt zo geweldig. Ja, dat ik vond het zo aandoenlijk om te zien als je dat zo, dat een droom was. En dan, dat doe je nu.
Ja.
Okay,
ja.
Wat is dan nu de volgende droom?
Ja, schat, ik heb echt nog heel veel dromen. Ja, ik heb nog steeds... dat is ook wel één ding wat ik misschien nog heel veel terugpakken.
Ja.
Dromen en doelen hou ik van, maar ergens vind ik ze ook gevaarlijk. En daar heb ik mezelf ook heel vaak mee in de vinger gesneden. Want ik heb altijd gezegd, over 2 jaar doe ik dit. Over 2 jaar loop ik die hoor. Over 2 jaar heb ik dat voor mekaar. Dan woon ik in Amsterdam. Over 3 jaar heb ik een Chanel... Dat waren zo mijn dingen. En elke dag dat het niet gebeurde, werd ik ongelukkiger.
Okay, ja.
Dus dat vind ik soms heel gevaarlijk in heel staccato dingen plannen.
Mm-hmm.
Dus ja, ik heb wel wat dromen en dingen die ik leuk zou vinden. En misschien stipjes waar ik naartoe wil gaan. Maar mocht het niet zo zijn, dan zou ik dat jammer vinden. Maar daar hangt mijn geluk niet meer vanaf.
Okay, nou dat is wel een hele gezonde ontwikkeling.
Ja, dus dat is ook... Ik ben altijd een beetje... Ja, ik heb voor mezelf echt nog wat dromen en dingen en hersenspins. Dat ik denk van, oh, als ik 's nachts ochtends wakker word, 's avonds naar bed ga, denk ik, oh, dat zou me nog wel tof lijken. Ik houd het altijd een beetje voor mezelf.
Ja, om de druk ervan af te
halen. Omdat ik daar gelukkiger van word.
Nou, duidelijk.
Ja.
Heel erg bedankt.
Jij bedankt.
Dat je wilde komen kletsen.
Dankjewel.
En zeker, ik wist helemaal niet ook dat je het zo spannend vond. Deels natuurlijk.
Ja, dus toch wel een beetje. Ja,
ja dus ja. Extra ja. Knap en dankjewel.
Ja, graag gedaan. Ja. We hebben het zo fijn gedaan. Zo fijn samengewerkt. En ja, ik vind je echt heel bijzonder. Dus ik dacht, als ik er een keer open over ga praten, dan is het met jou.
Nou, ik ben echt weer. Dankjewel.
Dankjewel, schat.
En tot de volgende.
Ja, gezellig.
Daag.
Daag.
Dankjewel voor het luisteren naar de Movement Models podcast. Wil je nou op de hoogte blijven van deze podcast? Zorg ervoor dat je ons even volgt in je favoriete podcast app en laat een rating achter. Wil je meer zien of te weten komen van de gast van vandaag of van de Movement Models? Zorg dan even dat je de handles checkt in de show notes.